Gemeente, eerst even een aantal mededelingen. Vanmiddag om 14:15 zal de Pinksterfeestviering met de kinderen van de zondagschool zijn. En daarbij zijn allen hartelijk welkom. Volgende week zondagmiddag zal er in de hervormde kerk van Sommelsdijk een aangepaste kerkdienst worden gehouden. Om 14:45. En daarin zal dominee Kuns voorgaan. Vandaag is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de zending. En morgen op de tweede Pinksterdag is de collecte voor de kerk. Volgende week zondag zal die zijn voor de kerkelijke kassen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen het 12e en het 13e vers van Psalm 118. Dit is de dag, de roem der dagen en gezegend zij de grote koning. 12 en 13 van 118.
Thank you.
luisteren naar Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En dan lezen wij uit Handelingen 2, het eerste deel, dat wil zeggen de versen 1 tot en met 21. Handelingen 2, tot vers 1 tot en met 21. Na de schriftlezing Psalm 98, het tweede vers, hij heeft gedacht aan zijn genade. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze allen eendrachtig bijeen, en er geschiedde haastiglijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar ze zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een ieder van hen, en ze werden allen vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken, dergenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen en werd beroerd, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En ze ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander: ziet, zij niet alle deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen en iegelijk in onze eigen taal in welke wij geboren zijn? Parthers en Meders en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, hetwelk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, bij de Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? En anderen, spottende, zeiden: ze zijn vol zoete wijn. Maar Petrus, staande met de 11, verhief zijn stem en sprak tot hen: gij Joodse mannen en gij alle die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan, want deze zijn niet dronken gelijk gij vermoedt, want het is eerst de 3e uur van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël: en het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouden zullen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden. Bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Gemeente, wij luisteren vanmorgen uiteraard naar het woord van God dat ons van het Pinkster gebeuren, de uitstorting van de Heilige Geest, spreekt. En we slaan dan vanmorgen het tweede hoofdstuk van de handelingen daartoe op. Het hoofdstuk wat we gedeeltelijk gelezen hebben. En ik vraag uw aandacht voor wat de Heere te zeggen heeft in de versen 5 tot en met 11. Van Handelingen 2, vers 5. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken dergenen die onder de hemel zijn. En dan tot en met het 11e vers, waar al die mensen zeggen, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. Voordat we deze boodschap van Gods woord met elkaar overdenken, gaan wij eerst de Heere om zijn zegen bidden. En daarbij dragen we aan de Heere op, onze oude zuster de Bakker in de Samaritaan en heel haar familiekring, nu er uit die familiekring in de afgelopen week weer een door de dood is weggenomen. En wij bidden ook voor broeder Jonge Jan, onze oude broeder Jonge Jan, de oudste in onze gemeente, die deze week een oogoperatie zal ondergaan. Laten wij samen bidden. Heren, wij willen aan het begin van ons samen zijn uw heilig aangezicht zoeken en allereerst uw naam ootmoedig danken. Want u hebt ons weer een week willen sparen en wij mogen vandaag leven. En we mogen vandaag nog in genadetijd verkeren. En we mogen op deze eerste Pinksterdag toch wel heel bijzonder ook verkeren onder de boodschap van het evangelie van uw genade. Zoals die allereerst al geopenbaard was in de Heer Jezus Christus en in zijn komst in deze wereld en in al het werk wat hij verricht heeft. En toen als kroon op zijn arbeid, zijn volbrachte arbeid, de Heilige Geest ook nog mocht komen. Om de kerk te bezoeken met al het heil van Christus werk, om uit te delen uit de volheid van Christus. Om in de harten van mensen plaats te bereiden en in harten van zondaren zijn intrek te nemen. In de weg van bekering en geloof. Heer, als er geen Pinksteren geweest zou zijn, dan zou Goede Vrijdag en Pasen en trouwens ook Kerstfeest nooit een vervolg hebben kunnen krijgen. Dan zou het allemaal mooi en prachtig zijn geweest en getuigen van zondaarsliefde van de kant van de Heer Jezus en van bereidwilligheid om zelfs het allergrootste offer te brengen om zondaren te kunnen zaligen en hun schuld te kunnen vergeven. Maar het zou alles zonder effect gebleven zijn. Zijn komst in het vlees, zijn lijden, zijn sterven, zijn nederdaling ter helle, maar ook zijn opstanding en zijn hemelvaart. En hij zou met al datgene wat hij bereikt had, toch in feite, als het op zalig maken van zondaren aankomt, niets hebben kunnen bereiken. Want dan bleven de harten altijd gesloten en dan was er nooit iemand geweest die het zou zien, wat het betekent om zondaar te zijn. Zou er nooit iemand echt ontdekt zijn aan zichzelf. Dan zou er ook nooit iemand ogen hebben gekregen om Christus en al zijn weldaden te aanschouwen. Dan zou nooit iemand armen en handen hebben ontvangen om die zaligmaker en zijn weldaden te kunnen aannemen. En dan zou er nooit echt geestelijk leven kunnen zijn. En daarom heeft de Heer Jezus het zijn discipelen al gezegd, het is u nut dat ik heen ga. Want als ik niet heen ga, kon de troost er nooit komen. O God, wij danken u ervoor dat u ook dat werk, dat deel van het verlossingswerk op u genomen hebt. En dat u dat ook uitgevoerd hebt. En dat er opnieuw, ook op Pinksteren, reden is om te zeggen en om te zingen en het elkaar ook keer op keer weer te vertellen, God heeft gedacht aan zijn genade. Hij heeft zijn woord vervuld, hij heeft het waar gemaakt, dat hij de zaligmaker van zondaren is. Heere, geef ons oor, geef ons oog, geef ons een hart voor deze dingen. En laten wij in verwondering Pinksterfeest mogen vieren en de komst van de Heilige Geest mogen gedenken. En laat ons bijzonder ook een begeerig hart hebben om dat werk van de Heilige Geest persoonlijk ook te mogen kennen voor het eerst of bij vernieuwing. Want als het waar is wat we zojuist zeiden en het is waar, zonder de Heilige Geest is er nooit geestelijk leven, nooit gemeenschap met God in Christus, nooit geloof, nooit bekering, dan geldt dat voor ons allemaal heel persoonlijk. En Heer, er zal van ons uit toch nooit iets zijn van wat deze dingen betekenen. Van ons uit is er geen bekering, van ons uit is er geen geloof. En als het van ons uitkomt, dan is het allemaal maar schijn, dan is het allemaal maar vorm, dan is het allemaal maar tijdelijk, dan is het allemaal surrogaat. O ja, zo kunnen wij ons wel bekeren en zo kunnen wij onszelf wel geloof geven, maar dat is in uw ogen nog niet het geloof en het is nog niet de bekering. O God, geef ons dan deel aan de werking van uw Heilige Geest. En laten wij hier in de kerk mogen zitten, luisterend naar uw woord met een stil gebed van binnen. Geef thans uw zegeningen, och Heere, geef heil op deze dag. We bidden u dat niet omdat we daar recht op hebben, maar alleen uitsluitend om de verdiensten van de Heere Jezus. En om zijnentwil bidden wij u ook om andere dingen en de vervulling van andere noden en behoeften. Die we toch ook allemaal hebben. De een zus, de ander zo. De een wat meer moeite en verdriet en zorg in zijn leven. De andere misschien wat minder en wat meer reden tot vreugde en dankbaarheid. Maar afhankelijk zijn we allemaal en klein en nietig en broos en sterfelijk zijn we allemaal en schuldig ook. O God, wij bidden van u, gedenk ons in al onze noden. Denk aan broeder Jongejan. U deed hem op hoge leeftijd komen, zeer hoge leeftijd. De leeftijd van de sterken ligt lang achter hem, de leeftijd van de zeer sterken. En daar zijn zowat nog 20 jaar bovenop gekomen. En nu ondervindt hij ook heel duidelijk de moeite en de gebreken en de aftakeling en de afbraak. En bijna blind als hij is, wordt er toen toch nog een poging gedaan om hem enig zicht en licht in zijn ogen terug te geven. Heere, bekroon die poging met uw onmisbare zegen. En wilt u in gunst aan hem denken en hem ook met uw heil bezoeken. Met dat heil in Christus. Wij bidden u ook voor onze oude zuster de Bakker. Ze weet eigenlijk niet veel meer of misschien wel niets meer van wat er om haar heen gebeurt. En het zal ook niet eens tot haar doordringen dat er opnieuw een van haar kinderen gestorven is en begraven moet gaan worden. Maar heren, we dragen haar met al degenen die om haar heen staan in die brede familiekring aan u op, nu er opnieuw rouw gekomen is en nu ze opnieuw ondervinden dat het leven hier op aarde moeite en verdriet in zich bergt en aan ons meegeeft. Heren, we bidden van u om kracht om het verlies te verwerken, om kracht om ook in deze dagen van rouw voort te gaan en straks ook de begrafenis mee te maken. En laat er een getuigenis van uw genade van mogen uitgaan, heren. Laat het woord van u mogen spreken. En wilt u kracht geven in al de moeiten en de zorgen van dit leven. Heren, we bidden u voor allen die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart. Maak ons in tegenspoede stil. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu de 22e psalm, het 14e, 15e en 16e vers. Eerlang gedenkt hieraan het wereld rond, wie vet is, eet en knielt voor Israëls Heer en ze komen aan door goddelijk licht geleid. 14, 15 en 16 van 22.
Thank you.
mag aannemen dat wat we vanmorgen in de kerk horen, voor zover het de geschiedenis van Handelingen 2 betreft, ik u weinig nieuws kan vertellen. Toch een paar woorden over de gebeurtenis zelf, om ons daarna meer te concentreren op de betekenis van wat daar in Jeruzalem 50 dagen na de opstanding van de Heer Jezus is gebeurd. Wat er gebeurde, dat was dat de Heer zijn belofte vervulde. Dat is heel duidelijk uit wat Petrus begint te vertellen. Dit is het wat gesproken is door de profeet Joël, zo heeft hij gezegd. En dan haalt hij die belofte aan waar we vorige week zondag bij stil hebben gestaan. Petrus haalt trouwens meer aan dan wat we toen over dachten. Maar het is het woord van God wat hij aanhaalt. En dat woord is nu waar geworden. Dat is nu vervuld, zo zegt hij. En daarom inderdaad ook op Pinksteren kan gezegd worden dat God gedacht heeft aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Ook wat de Heer Jezus beloofd heeft is waar geworden, want de beloften die de Heer Jezus gesproken heeft, die zijn helemaal in dezelfde lijn als wat de oudtestamentische profeten namens God hebben verkondigd. Ook de Heiland heeft aangekondigd dat de andere trooster zou komen, dat hij hem zenden zou als hij naar de hemel zou zijn heen gegaan enzovoort. En de Geest is gekomen. En de Heilige Geest heeft zich direct bij zijn komst ook niet onbetuigd gelaten. U weet, er gingen een aantal tekenen gepaard met de komst van de Heilige Geest. Tekenen die ook een symbolische betekenis hebben. Die ook iets eigenlijk laten zien van bepaalde onderdelen van het werk van de Heilige Geest. Daar was dat geluid als van een geweldige gedreven wind. Terwijl er dus geen blad aan de boom bewoog, was daar dus het geluid alsof het vreselijk stormde. En dat vertelt ons dat de Heilige Geest werkt als de wind. Trouwens, dat hoorden we vorige week zondagavond, noordenwind, zuidenwind. Bovendien waren er die verdeelde tongen als van vuur. Er verbrandde geen haartje op hun hoofd. Er schroeide niets op hun hoofd en toch was het alsof daar vlammetjes op hun hoofden zaten. En dat vertelt ons dat de Heilige Geest ook werkt als vuur, verbrandend enerzijds, verlichtend anderzijds. Maar dat zij allemaal zo, daar kunnen we vanmorgen ook allemaal niet op ingaan. Wat er gebeurt is dat en dat geluid van die geweldige gedreven wind, Handelingen 2 noemt dat de stem, toen de stem geschied was. Er is dus in dat geluid als van die wind een stem te horen, stem van God. Wat er gebeurde is dat toen dat geluid gehoord werd, de mensen zich afvroegen, wat is hier aan de hand? En dat ze op een bepaalde manier gedrongen zijn naar die plek waar de discipelen, die 120 bijeen waren. Want dat geluid vervulde ook dat hele huis. Ze werden dus als het ware ook de weg gewezen, al die mensen in Jeruzalem. En toen ze daar zagen, toen zagen ze dat teken van die tongen. En toen hoorden ze al die mensen die vervuld waren met de Heilige Geest spreken in hun eigen taal. Zo klonk het voor hen tenminste. En dat alles prikkelde uiteraard hun nieuwsgierigheid. Op een moment waarop Jeruzalem vol was met pelgrims. Het was het Joodse wekenfeest. Als we het over Pinksterfeest hebben, Handelingen 2, dan hebben we het altijd onmiddellijk over ons Pinksterfeest. Feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Maar dat hoofdstuk begint met te vertellen, als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, dat is het Joodse Pinksterfeest. Een van de drie grote feesten, Pasen, Pinksteren, Loofhuttenfeest. Het zogenaamde wekenfeest. En op dit feest, net zo goed als op die andere, zo luidde het gebod, moesten de mensen naar Jeruzalem om daar de Heere in zijn huis, in zijn heiligdom te aanbidden en te dienen. Nou, dat was voor de getrouwe, voor de plichtsgetrouwe, godsdienstige Joden inderdaad niet alleen maar een plicht, maar ook een voorrecht. En ze gingen in grote getalen, misschien wel de meeste op het paasfeest, omdat dat als het grootste feest gerekend werd. Maar op dat Pinksterfeest waren er toch ook heel wat bij elkaar in Jeruzalem. En ze komen niet alleen maar uit Jeruzalem en uit de plaatsen eromheen en desnoods uit Galilea. Maar ze zijn er ook uit de diaspora, uit de verstrooiing. Want er woonden ook heel wat Joden toen in allerlei omliggende landen. En als ze de gelegenheid hadden, dan maakten die mensen zo af en toe ook de pelgrimsreis naar de heilige stad. En zo kwamen ze daar uit Klein-Azië en uit Mesopotamië en uit Egypte en van Kreta. En waar dan ook vandaan, uit al die landen waarheen de Joden verstrooid waren. Gelokt door dat geluid komen ze dan ook daar bij die opperzaal, althans in de buurt daarvan. En daar horen ze in hun eigen taal, zo klinkt het in hun oren, de grote werken Gods spreken. Door die discipelen die vervuld zijn met de Heilige Geest en die als teken daarvan dat vlammetje boven hun hoofd hebben. Wat gebeurt hier dus? God zorgt dat er mensen zijn die de boodschap verkondigen. God zorgt er ook voor dat er mensen zijn die komen luisteren. En God zorgt er ook voor dat er wat te spreken en te luisteren is. Dus dat er een boodschap is. En wat voor een boodschap? De grote werken Gods. Laten we op deze drie dingen dan maar eens gaan letten, gemeente, om zo vanmorgen het Pinkster-evangelie te beluisteren. Ik weet, er is natuurlijk best een andere mogelijkheid om het Pinkster-evangelie te lezen. En er zijn allerlei invalshoeken, maar vanmorgen dan vanuit deze optiek. God zorgt voor verkondigers van het woord, God zorgt voor luisteraars naar het woord en God zorgt voor een boodschap. Eerst die predikers. Wat zijn dat dan voor mensen? Daar kun je vanuit het schriftgedeelte dat voor ons ligt dit antwoord op geven, en dat hebben de mensen eigenlijk zelf al gegeven. Dat zijn allemaal Galileërs. Zijn niet alle deze die daar spreken Galileërs? En de manier waarop ze dat zeggen is maar niet zomaar een objectieve mededeling. Oh ja, die mensen komen uit Galilea, zoals wij zeggen, die mensen komen uit Zwolle of die komen uit Harderwijk of zo. Nee, de ondertoon van deze opmerking zijn niet deze allen die daar spreken Galileërs, is eigenlijk de ondertoon van een beetje verachting. Want, ja, laten we eerlijk wezen, wat kun je nou van een Galileër verwachten? Galilea, dat was een uithoek, om niet te spreken van de achterhoek. Galilea was de streek in het land waar de mensen toch eigenlijk ook niet meer helemaal zuiver waren, zuiver in de godsdienst. Dat was een gebied waar nogal wat heidense invloeden waren binnengedrongen. Het grensde natuurlijk ook helemaal aan allerlei heidense landen. En in de buurt daarvan woonden heidense volken en die waren wel eens binnengedrongen en die hadden hier en daar ook wel eens een stukje van het land in bezit genomen en die hadden zich gemengd onder de bevolking. Nee, als je nou zocht naar de orthodoxie, dan moest je niet in Galilea zijn. En daar komen deze mensen nou vandaan. En hoe weten ze dat? Ja, dat kun je aan ze horen. Die waren Galileërs, die spreken ook geen zuiver Hebreeuws of Aramees. Die spreken dialect, die hebben een bepaalde tongval en dat kunnen ze niet overwinnen. Daar zijn ze nou eenmaal Galileërs voor. Ze zijn ook niet al te best opgeleid. Deze mensen, Je kunt het wel aan hun hele uiterlijk zien, aan hun hele gedrag. Dat zijn nou niet de mensen die tot de hogere klasse behoren, tot de meest ontwikkelde, tot de academisch gevormden. Dat zijn eigenlijk, ja, voor een groot deel althans, visserlui. Die dat beroep dan wel goed verstaan, maar verder ook niet zo heel veel in hun mars hebben. Ongeleerde mensen. Zonder opleiding. Nooit is één van hen ooit, is een, zelfs maar niet een poosje op een rabbijnenschool geweest. Geen van allen heeft echt theologie gestudeerd. Zo bekijken ze ze, daar in Jeruzalem. Maar wacht even. Tuurlijk hebben ze gelijk, ze waren allemaal Galileërs. En je zou dat nog wel verder uit kunnen breiden ook en kunnen zeggen, ja, niet alleen kwamen ze van Galilea, niet alleen hadden ze geen eigenlijke opleiding gehad en niet alleen waren ze mensen zonder al te veel beschaving, maar ze zijn eigenlijk helemaal ongeschikt. Dat weet die schare allemaal niet, maar in de kring van de discipelen hebben ze daar wel een klein beetje leergeld mee betaald toen ze nog in de buurt van de Heere Jezus waren. Want de Heere Jezus heeft hen in die periode dat ze hem volgden nogal eens een keer verwijten moeten maken. Hij heeft ze nogal eens een keer moeten vertellen en weten jullie het nu nog niet? Kort geleden nog maar, ben ik nou zo lange tijd bij u, lieve Filippus, en weet ge deze dingen niet? Is nou al mijn arbeid aan jullie ook te vergeefs geweest? En heeft hij het niet meegemaakt dat als hij ging spreken over zijn lijden en over zijn sterven, dat Petrus dan zei, Heere, dat gebeurt echt niet hoor. En dat ze geen van allen verstonden waar hij het over had. Zeker, je kan zeggen, ze zijn ongeschikt. Om de grote werken Gods te verkondigen, dan moet de mens toch op zijn minst zelf ook een beetje weet van hebben, kennis van dragen, weten waar hij het over heeft en dan ook nog overtuigd zijn dat wat hij te zeggen heeft echt het woord van God, de werken Gods zijn. Maar dat kun je van deze discipelen eigenlijk niet zeggen. En toch zeg ik, wacht even. Want we moeten een paar dingen niet vergeten. Laat dat nou allemaal waar zijn zoals ze van nature waren, waren het ongeschikte instrumenten. Had de Heere eigenlijk niks aan ze. Zouden ze het veel eerder verknoeien dan goed maken? Zouden ze de dingen helemaal verkeerd uitgezegd hebben en helemaal verkeerd doorgegeven hebben? Die neiging hadden ze nou eenmaal. Zeker een paar van hen, onder wie Petrus, die ook nog een keer de neiging had om veel te veel voor zijn beurt te spreken en al heel gauw wat te zeggen en dan de plank finaal mis te slaan. Ongeschikte mensen, maar God had vrijmachtig beslag op hen gelegd. Dat is één. God had gezegd, hij had beslist, en daarom zei hij het ook op grond van zijn eigen beslissing, dat hij hen wilde hebben. En dat heeft gestalte gekregen toen de Heere Jezus hier op aarde kwam en toen de Heere Jezus tegen hen zei, tegen hen allemaal heel persoonlijk, en dat wisten ze ook heel goed, volg mij. En of ze nou bij de netten waren die ze bezig waren te vermaken, zoals van een paar verteld wordt. Of dat ze nou in een tolhuis zaten, zoals Matthäus. Maar ze hebben allemaal dat woord op een gegeven ogenblik in hun leven gehoord. Volg mij. En daarmee werden ze weggeroepen uit dat beroep wat ze uitoefenden, uit dat kantoor waar ze zaten. Weggeroepen uit hun hele familiekring, uit hun hele kennissenkring, uit hun hele werkkring. En ze hadden niet anders te doen dan de Heere Jezus te volgen. Want God beschikte over hun leven. Vrijmachtig. En zoals hij het wilde, zo gebeurde het ook. Vergeet u dat niet. God had vrijmachtig zijn hand op hen gelegd. Al waren ze dan 100 keer Galileërs. Vergeet ook niet dat ze toen met al hun onkunde en met al hun gebrekkigheid en met al hun traagheid, want daar krijgen ze ook verwijten over te horen, dat ze toch een aantal jaren op de beste leerschool zijn geweest. En dat ze onderwijs gehad hebben van de hoogste profeet en leraar, de Heere Jezus Christus. En dat hij hen keer op keer de weg gewezen heeft en dat hij hen keer op keer van zichzelf gesproken heeft en van de Vader gesproken heeft en van zijn werk gesproken heeft. Ook al was daar menig keer geen plaats voor en geen begrip voor en werd dat onderwijs van de Heer Jezus alleen maar met onkunde beantwoord. Er is toch gedurig aan hen gearbeid. En je kan toch niet zeggen dat het helemaal geen vrucht gedragen heeft. Al, zoals ik zo pas zei, al zijn er ook bewijzen in de evangelie die ons vertellen dat het werk van de Heer Jezus lang niet altijd direct resultaat had. Maar er zijn in het leven van deze discipelen toch momenten geweest dat dat woord van hem invloed kreeg, uitwerking had. En dat ze het konden zeggen, zoals we dat ook lezen, tot wie zullen we anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En daar hoort u toch de honger, de dorst naar dat woord in. De hunkering om daar meer van te weten. En daarom willen ze niet weg. En vergeet u ook niet wat er nu kort geleden gebeurd is. Een paar weken geleden, toen de Heer Jezus nog een poosje bij hen was, na zijn opstanding, toen was er dat moment dat hij weer de Bijbel voor hen opende. En dat hij weer in het Oude Testament ging lezen. De profeten, de psalmen. En dat ze weer onderwijs kregen. Maar dat het gebeurde dat de Heer Jezus, u leest het in Lucas 24, 45, hun verstand opende. Dat ze de schriften verstonden. En toen gingen ze zien wat ze nooit eerder gezien hadden. En toen gingen ze dingen die ze wel eens eerder gezien hadden, maar nog vaag en wazig, helder zien en duidelijk ontdekken. En daar komt dan nog eens dit bij, dat nu op dezezelfde dag de Heilige Geest in hen gekomen is, op hen gekomen is, hen vervuld heeft. En hen de dingen nog veel helderder en scherper doet zien. En ze er nu eigenlijk helemaal toe bekwaamt om de grote werken Gods te gaan verkondigen. Galileërs. Ja, maar wel Galileërs die door de drie enige God bearbeid worden. Gegrepen door de Vader, onderwezen door de Zoon en verlicht door de Heilige Geest. En dan kunnen ze wel zeggen, zijn dat nu allemaal niet Galileërs? Ja, maar wat zou dat dan? En wat betekent het dan waar je vandaan komt als God zijn beslag op je gelegd heeft? En als Gods Zoon je onderwezen heeft? En als Gods Geest je al die dingen die Christus geopenbaard heeft indachtig maakt? En als de Geest, en zo staat het ook in Handelingen 2, geeft uit te spreken als hij de woorden in de mond legt. Dan komt ook een Galileër met goddelijk gezag. En dan heeft ook het woord van zo'n Galileër goddelijke bevoegdheid en macht. Dat wijst het heel bijzondere van hun positie aan, gemeente. Ze komen niet in hun eigen naam. Ze komen ook niet met zichzelf. Er is er niet één die daar staat te vertellen, luister eens wat ik allemaal gedaan heb en wie ik allemaal ben en wat ik allemaal al gepresteerd heb. Er is er niet één die iets over zichzelf zegt. Ze hebben het over God. En zo zijn ze bevoegd. Helemaal bevoegd. Omdat in hen de drie enige tot die mensen in Jeruzalem komt. En gemeente, zo was het toen. En ik weet wel, het was toen heel bijzonder. Het ging toen met name ook om de apostelen. Het ging om mensen wier ambt maar eenmalig in de kerk geweest is. Maar er zijn toch aan de andere kant ook een aantal conclusies te trekken. Ook voor de dienst der prediking na deze Pinksterdag. De dienst der prediking zelfs na de dood van deze boodschappers op de Pinksterdag. Want waar de Heere ook maar iemand in zijn dienst neemt, vrijmachtig zijn hand op hem legt en hem in bezit neemt. En waar de Heere ook maar zo iemand onderwijst en te spreken geeft. Woorden die hij van zijn zender gehoord heeft. En die hij door de Heilige Geest mag doorgeven. Daar komt God zelf. Dat is niet gering. Dat is een geluid van de hemel. Zoals het toen daar heel bijzonder was. Met dat geluid van die geweldige gedreven wind. Maar zo is het elke keer als de prediking in getrouwheid gebracht wordt door iemand die door de Heere daartoe geroepen en gezonden is. Dan is er een geluid van de hemel. Waar die wind vandaan kwam, waar de geest vandaan kwam, waar al het heil vandaan moet komen. Zult u dat niet vergeten? Ook al zou u dan geneigd zijn, ah, het is toch maar naar Galilea, nietwaar? Dan nog komt er uit en via de mond van die Galileër een geluid van de hemel. En wat zou het dan nog als die een Galileër zou zijn of op een andere manier misschien niet zo in aanzien staat en niet zo in tel is. Als die maar van God geroepen is. Als die maar door de geest onderwezen en bekwaam gemaakt wordt. En als het God behaagt hem te gebruiken en uit te zenden, wat dan nog? Dan komt God tot ons. Dan is het zoals Paulus zegt, alsof God door ons bade. En daar kun je dan niet vrijblijvend onder zitten, gemeente. We letten in de tweede plaats op degene die kwamen luisteren. Want wie waren dat nou? Waar bestond dat gezelschap luisteraars nu uit? Voorlopig waren het nog alleen maar Joden en Jodengenoten. Anderen hadden in Jeruzalem zeker op dat feest, dat Joodse, dat typisch Joodse feest, niks te zoeken. De stad was vol met Joodse pelgrims, zoals ik al zei. Maar het feit dat ze kennelijk overal vandaan komen en dat Lucas in de beschrijving van dat gezelschap ook wijst op allerlei landen waar ze dan verblijven, waar ze dan hun woonplaats hebben gevonden in de verstrooiing. Het feit dat ze kennelijk overal vandaan komen en wonen in zo'n ander land, dat betekent toch wel dat het heil dat tot nog toe altijd tot Israël beperkt gebleven is en binnen de grenzen van Israël moest blijven, dat heil nu ook buiten de grenzen gaat uitbreken. Straks zegt Petrus dat ook. Als het in het vervolg van zijn toespraak erom gaat, u komt de belofte toe en alle die daar verre zijn, zoveel als er de Heere onze God toe roepen zal. Alle die daar verre zijn. Nou, gemeente, het is vanwege de verandering in het weer buiten ook in de kerk een beetje onrustig. Maar ik hoop dat we dat toch gehad hebben nu. Dat heen en weer lopen. Dat was nodig, dat besef ik heel goed. Maar laten we ons nu concentreren op het woord. En niet al te veel letten ook. Er is dan een raam open, misschien kan dat ook nog even dicht. Aan die kant, Jan zonder van. En André. Dat in? Oh ja. Laten we hopen dat de Heer zijn woord hier in de kerk geeft en dat we het ongehinderd en ongestoord verder mogen beluisteren. Ik zei dus, het feit dat die mensen overal vandaan komen en dat Petrus dat ook beschrijft, dat blijkt dus inderdaad ook een aanwijzing te zijn, zoals Petrus later ook aangeeft, dat het heil niet meer alleen, zoals in het Oude Testament, alleen tot Israël beperkt blijft, maar dat het nu ook naar de heidenen toe gaat. God had het tegen Abraham ook al gezegd, in u zullen alle geslachten van het aardrijk gezegend worden. God gaat nu, de tijd is nu gekomen dat de middelmuur des afscheidsels gebroken gaat worden en dat de Heere ze gaat vergaderen en verzamelen uit alle volkeren en talen van deze wereld. En gemeente, zo is het ook gebeurd dat er eeuwen geleden in ons land predikers van het evangelie gekomen zijn. Je hebt de namen daar wel van gehoord, nietwaar, jongens en meisjes, jullie ook. Bonifatius, Willebrod. Dat waren de eerste die in deze omgeving kwamen en God kwam erin mee. En God gaf er getuigenis aan. Terwijl het hier allemaal heidenen waren. Batavieren, Caninefaten en Marizaten en allemaal van die mensen die van niks wisten behalve van afgoderijen, van afgoden en afgodinnen. En die in allerlei zondige praktijken leefde. En God heeft toen zijn evangelie hier gebracht. En hij heeft het als een extra wonder van zijn genade nog altijd hier gelaten ook. En wij kunnen het ook horen, het evangelie. En we horen het. Ook in een tijd waarin velen afhaken en een andere weg gaan en er niet meer van willen weten. We zijn daar ook nog voor bewaard tot nog toe. Ach, dat ook niet gering. Er is van Gods kant nog altijd die arbeid, die bemoeienis met ons, dat hij ons keer op keer het evangelie van zijn genade laat horen. En dan hoeven wij op een Galileër niet neer te kijken. Want als je nou echt beseft waar je vandaan komt. En dan heb ik het niet eens over de vraag of je misschien ook van een Batavier afkomstig bent. Of van een Saks of hoe dan ook. Maar dan heb ik het er alleen maar over dat we ons bewust moeten gaan worden dat we van Adam afkomstig zijn. En dat we ook nog een keer uit het stof gemaakt zijn. Als je die dingen gaat ontdekken, je totale ongeschiktheid en je onwaardigheid daarbij, dan heb je geen enkele aanleiding meer om op een ander neer te zien. Dan heb je alleen maar alle aanleiding om verwonderd te zijn over het feit dat God ons nu juist ook opzoekt met zijn evangelie. De Heere had ook ons ervan kunnen uitsluiten, zoals vele mensen het nog nooit gehoord hebben. We hebben er niet naar gevraagd. We hebben het nog minder verdiend. En toch roept hij, en toch klopt hij, en toch nodigt hij. En keer op keer doet hij dat. En we horen het in onze eigen taal. We zitten niet in een kerk waar je een hele kerkdienst niks anders hoort dan kerklatijn. Zoals dat ook in vele jaren en eeuwen het geval geweest zijn en de mensen er nog niks van begrepen. Maar we horen het in een taal die we begrijpen. Althans, ik hoop dat ik spreek op een niveau waarop iedereen mee kan komen. Verstaanbaar Nederlands. Voor degene die tenminste luisteren wil. Ik weet wel, het ligt anders dan in Handelingen 2. Toen spraken ze in tongen. Tongentaal, dat hoeft niet meer. En de hoorders verstonden die tongentaal, ook nog een keer een extra wonder. Want het was alsof die discipelen alleen maar in de talen van de Parthers en de Meders en de Elamieten spraken. Nee, nu spreken we gewoon in onze moedertaal. Gewoon in de taal waarin we als kinderen hebben leren praten. En die we nog altijd verstaan. En zo is die belemmering van Genesis 11 van de spraakverwarring in ieder geval helemaal weggenomen. En Is dat niet een voorrecht, gemeente? Dat we horen kunnen dat een mens zondaar is. En dat ons verteld wordt wat dat betekent en wat de consequenties daarvan zijn. En dat ons bovendien gewoon verteld wordt in duidelijke taal dat God maatregelen genomen heeft, afdoende maatregelen, waardoor zo'n verloren zondaar behouden kan worden. En dat de Heere dat niet alleen maar vertelt, maar dat de Heere erbij zegt, en ik wil het je allemaal persoonlijk ook nog leren. En dat ons er in een taal die we ook begrijpen kunnen gezegd wordt, zoek dat nu bij de Heere. Want de Heere is gewillig om te geven. En de Heere laat geen bidder staan. En de Heere Jezus zegt, en dat begrijpt iedereen toch ook, klopt. En u zal worden opengedaan. Zoekt. En ge zult vinden. Maakt de Heere het ons eigenlijk niet heel eenvoudig als hij het ons voorstelt wat hij gedaan heeft om zondaren zalig te maken en hoe zondaren daar nu deel aan kunnen krijgen. En dat er dan bovendien ook nog een Heilige Geest is die in je gesloten hart wil komen en je onwillige wil buigen en je dwarsheid en je verkeerdheid wil veranderen en die lust, die begeerte, die honger om de zonde te doen wil breken in je leven. En die Heilige Geest die van zichzelf zegt dat hij je een nieuw leven wil geven, met nieuwe begeerten en met nieuwe uitzichten. En die je stenen hart, begrijp je ook wel wat dat is, wil wegnemen. Dat hart dat als een kei daar in je borst ligt, waar geen enkele indruk van geestelijke dingen in achterblijft. En dat hij dat nou veranderen wil in een vleesse hart dat kneedbaar is, dat plooibaar is, dat indrukken kan ontvangen en bewaren. En dat je zo, en dat begrijpt iedereen, een heel ander mens kan gaan worden. Is het geen voorrecht dat ons de dingen zo voorgesteld worden dat het niet één groot vraagteken blijft en hoeft te blijven als je de kerk uitgaat, maar dat je precies weten kunt. God heeft gedacht aan zijn genade. En dan moeten we, en dat is nog wel het belangrijkste van alles wat ik vanmorgen te zeggen heb, het ook nog eens even hebben over die boodschap. De Heer zorgde dus voor predikers. Hij zorgde ook voor luisteraars. En hij zorgt ook voor een boodschap. Dat is het allerbijzonderste. Want waar gaat het nou om? En wat hebben die discipelen nou te zeggen? En wat horen die mensen ze nou verkondigen? In één woord, de grote werken Gods. Zo pas zei ik al, ze hebben niet gesproken over zichzelf, ze hebben niet gesproken over bijzaken, ze hebben het over God gehad. En over wat God doet. En wat hij gedaan heeft. En ook mogelijk over wat hij nog doen zal. Kijk, hier staan geen mensen zoals ze op de markt wel te vinden zijn, van die standwerkers die alleen maar aandacht vragen voor zichzelf en voor het product dat ze verkopen. Hier staan ook geen politici die op een hele kiene manier de goede punten uit hun partijprogramma naar voren halen en sterk belichten en de zwakke en minder mooie punten uit dat programma maar een beetje verdoezelen om zichzelf te promoten. Hier staan ook niet van die Oosterse goeroes die allemaal proberen school te maken en mensen te interesseren voor een bepaalde wereldbeschouwing en voor een bepaalde methode van meditatie enzovoort. En voor een bepaalde kerkopinie, want tegenwoordig heb je in de kerk ook goeroes. Maar hier staan mensen die voor niets en voor niemand anders aandacht vragen dan voor God. En voor wat God doet in deze wereld. En zeg maar gerust, daar maken deze mensen nogal wat ophef van ook. Want niet voor niets wordt hun boodschap verstaan als een boodschap die gaat niet zomaar over de werken Gods, maar over de grote werken Gods. Want groot zijn ze. En daar mag ook hoog van worden opgegeven. Dat hoeft niet fluisterend verteld te worden. Dat hoeft niet zo aarzelend als in het voorbijgaan te worden doorgegeven. Daar hebben de profeten al van gezegd, roep uit de keel. Hef uw stem op met macht. Wat zijn dat dan voor werken? Ik denk dat we uit wat Petrus verderop in dit hoofdstuk gaat vertellen, mogen concluderen dat ze gesproken hebben over wat God gedaan heeft, over de grote werken Gods in Christus. Misschien hebben ze ook al wat gezegd over grootheid van Gods werken in zijn schepping. Althans, dat is ook een prachtig thema om de grootheid van Gods werken te illustreren. Wat hij daar gedaan heeft in de schepping. Wat hij gedaan heeft in de onderhouding van alle dingen. In zijn voorzienig bestuur over alle dingen. Er is ook reden om de grote werken Gods aan te wijzen in de geschiedenis. Kijk eens, zo deed God dat. Dat was kennelijk het ingrijpen van de Heer. Best mogelijk dat die dingen ook allemaal een beetje meegeklonken hebben. Maar voornamelijk, en dat leer ik van Petrus, gaat het over de grote heilswerken van God. Dat God zijn zoon gezonden heeft. Dat is onvoorstelbaar groot. Dat toen God wist dat er geen andere weg was om een verloren zondaar te behouden, hij het besluit genomen heeft om zijn eigen zoon te zenden in deze wereld. En dat Christus zich bereid verklaard heeft om de wil van God volkomen te doen, tot in de allerdiepste versmaadheid en angsten der hel toe. Onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar groot en groots is dat van God. Dat hij de wereld zo uitnemend heeft lief gehad. Dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Er zijn geen woorden om de grootheid van die genade daad van God uit te drukken. En dan wat Christus kwam doen. Al dat werk in diepe vernedering. In de angsten van zijn ziel. In de pijnen in zijn lichaam. Om zo aan de gerechtigheid Gods te voldoen. Om zo de schuld van zijn volk op zich te nemen. En om de zijnen die hij in de wereld lief had, zo lief te hebben dat hij ze tot in de uiterste consequenties lief had. Er staat ergens in het Hooglied, vele wateren zouden deze liefde niet kunnen uitblussen. Waarom niet? Omdat het zo'n oneindig en onzegbaar grote liefde is, waarmee Christus de gegevene des vaders heeft lief gehad, dat hij voor hen zelfs de eeuwige dood wilde ingaan. En dat onzegbaar grote wonder, dat die vijand van alle leven, die koning der verschrikking, waar iedereen machteloos tegenover staat en waar niemand iets aan kan veranderen, die door niemand kan afgebeden worden, die door niemand kan worden teruggestuurd, die voor de tranen van mensen niet wijkt en voor de gebalde vuisten van mensen geen respect heeft, maar die zijn verwoestend en verdervend werk alle jaren, alle dagen van het jaar gewoon voortzet en die levens afmaait. Soms in de bloei van het leven, soms als dat leven nog maar net ontluikt is en die zich niet stoort aan enig verdriet dat er in deze wereld is. De koning der verschrikking, de macht van de dood en van het graf, dat grote wonder dat Christus Jezus die dood verslindt tot overwinning. De laatste vijand die straks teniet gedaan wordt, is de dood. En op die dingen hebben deze discipelen zicht gekregen. En ze kunnen erover spreken, over de grote werken Gods. Hun verstand is geopend en hun geest is verhelderd en de Heilige Geest vervult hen. En die geest die kwam immers, zo heeft de Heer Jezus gezegd, om het uit Christus te nemen. En het aan de discipelen en aan de mensen te verkondigen. Voorwaar gemeente, ik noem nou een paar dingen die toch wel heel wezenlijk tot de kern van het evangelie behoren. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende. En Christus heeft alles volbracht. Wat er nodig was voor een zondaar om werkelijk met God verzoend te zijn. Dat grote werk dat de Heilige Geest verricht als hij, en we zien het straks gebeuren in Handelingen 2. De Heere geeft er onmiddellijk getuigenis aan. Dat vijanden veranderd worden in vrienden. Dat mensen die het allemaal zo goed weten. En die beginnen met te zeggen, zijn die allemaal Galileërs? Het ineens helemaal niet meer weten. Wat zullen we doen? Zo vragen ze aan die Galileërs. In verslagenheid des harten. De Geest komt dat grote werk doen dat hij Paulus van zijn paard af laat vallen. En dat hij hem doet vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En dat hij mensen op een andere manier op de knieën brengt en dat hij ze doet vragen, wat zullen we doen? De Heilige Geest komt dat hart, dat keiharde hart, dat stenen hart verbreken. De grote werken Gods in Christus toegepast door de Heilige Geest. Grote werken. Ik kan het alleen maar citeren zoals de Heer Jezus het zelf gezegd heeft in het slot van die geschiedenis van Zacchaeus, die oppertollenaar. Toen hij zijn eigen werk, zijn eigen missie omschreef met die woorden. De Zoon des Mens is gekomen om te zoeken en zalig te maken waar wij omheen lopen en waar wij over bijgaan en waar we niet eens naar kijken willen. Namelijk wat verloren is. Dat grote werk Gods. Wat deed uit hemel zalen, o Heer der Heerlijkheden, op aarde u nederdalen. Uw grote liefde alleen. Liefde tot het verlorene. Omarmen het evangelie te kunnen prediken. Om blinde ogen te kunnen openen. Om Gods barmhartigheid te kunnen bewijzen. God zorgt voor een boodschap. En wat voor een boodschap, gemeente? Er is toch geen enkele boodschap in deze wereld die zo groot, zo heerlijk, zo vol van goddelijke genade en liefde is als deze boodschap. Laat er verkondigd worden in deze wereld wat er verkondigd wordt. Laat er aan wijsheid geventileerd worden wat mensen als wijsheid hoog achten. Laat er, noem maar op, allerlei economische, politieke, sociologische, ik weet allemaal niet wat voor waarheden gedebiteerd worden. En laten de mensen nog achterover slaan van de wijsheid van die of van het inzicht van een ander. Maar dit zijn de grote werken Gods. Dit heeft God bereikt, wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft. Gemeente, luistert u daar ook naar? Zegt u dat ook? Wij horen hen in onze eigen taal ook dat de grote werken Gods verkondigen. En stelt u daar prijs op die boodschap? Kwam u daar nou voor naar de kerk? Om te horen wat God is. En wat God doet. En wat God nog werkt. Betekent dat wat voor ons? Gods grote daden. Hebben we al geleerd dat we uiteindelijk daarmee alleen onze honger kunnen stillen? Of zijn wij nog altijd bezig op welke manier dan ook, om ons geld uit te wegen voor hetgeen geen brood is en onze arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan. Wanneer worden we dan eens een keer wijs? Wijs tot zaligheid. Er is een volk dat geleerd heeft om die grote werken Gods meer dan iets anders te waarderen. En omdat ze die grote werken Gods geleerd hebben meer dan iets anders te waarderen, willen ze daar ook eigenlijk altijd maar het liefste van horen. Van wat God doet. Voor een zondaar in Christus. In een zondaar door zijn geest. En ze kunnen een boek pakken en ze kunnen hun geest proberen te verzadigen met dit en met dat. En het is niet allemaal waardeloos, zo bedoel ik het echt helemaal niet. Maar geen van alle dingen die je leest kan in je geest ooit die vreugd verwekken die ik ooit in Gods getuigenissen vond. Of niet? In Gods getuigenissen. In de woorden van het eeuwige leven. Waar het over de grote werken Gods gaat. Nou, we horen dat. En wat werkt het dan uit? Bij die scharen was het, ik blijf even bij het begin van Handelingen 2, voorlopig niet veel meer dan ontzetting en verwondering. Die woorden worden daar gebruikt. Dat is wel wat. Natuurlijk is dat wel wat. Dat is heel wat meer dan dat ze in onverschilligheid een poosje geluisterd hebben en dat ze gezegd hebben, nou het is goed hoor, ik ga. En ze hebben weer andere zaken waar hun aandacht voor gaat. Dat is veel beter dan wat die sommigen deden. Die zeiden, luister niet aan mensen, joh, die hebben te veel op. Die zijn vol zoete wijn. Spot. Nee, gelukkig is het bij velen meer dan dat. Verwondering. Ze krijgen het niet klein. Ze begrijpen het niet. Dat er iets bijzonders aan de hand is, dat snappen ze wel. Dat dit iets heiligs is. Zeker, dat begrijpen ze ook, maar verder, en dat moet wel verder. En zo kun je in de kerk zitten, en zo kun je er door aangedaan zijn. Je kunt emotioneel erbij betrokken worden. Je kunt een bepaalde indruk krijgen, die blijft even. Maar en dat weet u wel, die ebt dan toch op een gegeven ogenblik weer weg. Natuurlijk, je kunt in de kerk zitten met een hoop interesses en je kunt er. Maar verder, kwam het wel eens verder, waar het dan heen moet. Vers 37, als zij dit hoorden, werden ze verslagen in het hart. Waar het dan heen moet, vers 41, die dan zijn woord gaarne aannamen. Waar het dan heen moet, vers 44, en allen die geloofden, waar het dan naartoe moet, vers 47, en ze prezen God, en ze hadden genade bij het ganse volk. Daar wil God op Pinksteren naartoe, met die hoorders, verslagen in het hart. Zijn woord gaarne aannemen. Geloven. God prijzen. Amen. We zingen Psalm 69, het 14e vers. wij danken. Genadige God, dat is wat geweest er in Jeruzalem. Er was weliswaar geen wind, maar toch een geluid als van een geweldige gedreven wind. Een stem uit de hemel. En er was meer dan die stem. Er was ook de stem van het woord. Er was de verkondiging van de grote werken Gods. Daar waren mensen die daartoe bekwaam gemaakt waren door de Heilige Geest om die te verkondigen. En u zorgde zelf ook voor volk dat kwam luisteren. Heere, dat is wat geweest toen de Heilige Geest zich zo manifesteerde, toen er 3000 op één dag bekeerd werden, mensen die verslagen werden in het hart en die geleerd hebben daar en toen het woord Gods gaarne aan te nemen en tot geloof te komen en geloof te belijden en God te prijzen. En zo was uw werk toen, Heere, maar zo is uw werk toch nog. Doe het ook onder ons. Laat dat woord van u ook vandaag met majesteit zijn. Met goddelijk gezag. En laat het in de geloof worden ontvangen en aangenomen. En wilt gij geven dat er ook onder ons velen gevonden mogen worden. Die delen mogen in de werkingen van die Pinkstergeest. Voor het eerst of bij vernieuwing. Heren. Laten we verstaan wat gij ons vanmorgen te zeggen had. Hier in de kerk. En daar vooral, want daar ging het om de grote werken Gods in de genade in Christus. En verder doet de rommelende donder ons ook nog iets horen over de grote werken Gods in het rijk der natuur. Maar heren, dat hier in de kerk is belangrijker. Want dat gaat om de zaligheid. En dat gaat om de weg der zaligheid. En dat gaat om de Christus der zaligheid. En dat gaat om de geest van Christus. Heere, heilig het aan ons hart. En doe ons allen ook verstaan. Niet alleen maar onze onwaardigheid, maar laat de stem van de donder daar dan ook maar in mee mogen spreken. Onze eigen kleinheid en geringheid. Opdat we het in onze diepe afhankelijkheid, uitsluitend, exclusief, van uw genade en zondaarsliefde mogen leren verwachten. O God onzes heils, hoor ons om Jezus wil. Amen. 68 vers 16, gij koninkrijken, zingt Gods lof.
Jezus Christus.
De liefde van God en de zij met u allen. Amen.